Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Mijn naam is Mette Tevelde en tegenover mij zit...
Wilbert. En ik heb vrij veel last gehad van neerslachtigheid, eigenlijk nog steeds wel in het leven. En depressies. En volgens mij gaan we dat proberen op te lossen.
We gaan jou redden.
En de rest van de mensen.
En de rest van de mensen. Ja.
Wie redt Wilbert? Dat is de vraag. Wie helpt hem bij de kwesties en problemen van vandaag?
Luister naar Wie redt Wilbert en de rest van de mensheid. Een podcast van de VPRO voor NPO Luister.
Hallo, dit is uw wekelijkse podcast van de Groene Amsterdammer. En niet vanaf de redactie deze keer, maar vanuit het chique academiegebouw in Utrecht. En ik ben Kees van der Bos. Woorden zijn belangrijk. Ze beschrijven niet alleen de werkelijkheid, nee, ze maken hem ook. Feiten zijn ook belangrijk. En Trudy de Huy vergelijkt feiten met gerechten, met een bitterbal zelfs. Ook van feiten is het belangrijk hoe ze gemaakt zijn. Deze week in De Groene een uitgebreid verhaal over abortus, over het woord abortus, over de geschiedenis van abortus. Hoe dat van betekenis is veranderd en hoe dat de levens van veel vrouwen mede heeft bepaald. Met het voorstel voor een nieuw woord, de allround pill, in plaats van de abortuspil. En achter dat voorstel gaat een lang onderzoek schuil en een boek dat onlangs is verschenen met de titel Ei, Foetus, Baby. Laten we voorzichtig zijn met woorden, maar laten we het proberen in een gesprek met wetenschapsfilosoof Trudy de Huy. Welkom, Trudy.
Dankjewel.
Ik ken je van eerder werk over de depressie-epidemie met name. En publicaties over de toename van ADHD. En ook daarin toonde je al aan dat dat niet ziektes zijn die ontdekt zijn door wetenschappers, maar min of meer gemaakt zijn ook. Klopt dat?
Ja, dat klopt. Ik kan het ook, denk ik, kort toelichten. In het brein zelf hangt geen bordje stoornis. En dus gaat het om eigenschappen, falen en verdriet. Mensen kunnen falen, mensen kunnen verdriet hebben. En dan dat depressie noemen of ADHD, dat is een framing als psychiatrische stoornis.
Ja.
Dat is niet neutraal. Ik zeg niet dat het fout is, ik zeg alleen dat het niet neutraal is. Want dat verwijst dan naar een behandeling, naar de GGZ enzovoort. Dus zo'n woord impliceert van alles.
Ja, ja. En dan zitten we meteen midden in jouw vakgebied.
Ja.
Woorden, klassificaties,
ja,
zijn belangrijk.
Ja, en dan heb ik door die vorige boek kwam ik ergens achter wat ik daar niet zo in geformuleerd heb. Namelijk dat die veranderingen van die woorden, van die klassificaties, heel vaak samen opgaan met veranderingen in technologie. Dat wij nu zeggen dat hersenen verliefd kunnen zijn, dat heeft te maken met de opkomst van de fMRI-scanner. Want die hersenen zijn natuurlijk eigenlijk niet verliefd, een persoon is verliefd of boos. Maar nu heb je boze hersenen en verliefde hersenen. Dat komt doordat het taalgebruik is dat die hersenen zouden oplichten in de scanner.
Ja, doen ze dat niet dan?
Nee, dat doen ze niet. De onderzoekers zelf kleuren die de beelden die ze krijgen in om met elkaar te kunnen communiceren.
Ja, ja, ja.
Nou, dus ik heb dat meer momenten gezien. Ook, ik kan heel veel voorbeelden noemen. En ineens dacht ik, dat moet ik eruit lichten. Dat die samen opgaan van veranderende materiële technologie, dingen, stofjes, apparatuur, met wat ik talige technologie noem. Bepaalde woorden die ook werkelijkheden maken.
Ja, ja. Nou, we gaan daar niet al te abstract over praten, want je hebt een prachtig boek geschreven waarin je dat duidelijk maakt. Over zwangerschapsonderbreking. Jij wilde eigenlijk een andere ondertitel bij het boek, hè, begreep
ik? Ja, het is niet een boek over zwangerschapsonderbreking. Het is een boek over hoe worden de feiten gemaakt over wat er gebeurt in een zwangere buik.
Ja.
En bij zwangerschap hoort ook zwangerschapsafbreking. Dus dat is een deelonderwerp.
Ja. Ja.
Maar je vroeg me naar de ondertitel.
Ja.
Ik had als ondertitel zelf wat klassificaties doen. En klassificaties zijn definities die aan feitenvorming voorafgaan.
Ja.
Maar ja, de uitgever en waarschijnlijk terecht zei, dat is te abstract. Dan gaan mensen dat boek niet kopen in de kiosk van de spoorwegen.
Nee. Terwijl zwangerschap, dat kent iedereen. Daar hebben we allemaal iets ervaringen mee op de een of andere manier.
Ja, we komen er allemaal uit voort, op zijn minst.
Ja. Nou, ik moest gelijk denken, terwijl ik jouw boek aan het lezen was, en dat boek bespreek je ook, toen mijn vriendin zwanger was, we hebben twee kinderen. En bij het eerste kind, geloof ik, kregen wij het prachtige boek van Lennart Nilsson.
Ach ja.
Je kent het. Ja. Het grote wonder heet het volgens mij.
Ja.
Foto's van een zich ontwikkelend embryo in de buik van mijn vriendin op dat moment. Maar nou lees ik in jouw boek dat dat eigenlijk helemaal niet klopt.
Nou ja, het is de suggestie is dat die foto's zijn gemaakt met levende ongeborenen die nog in een buik van een vrouw zitten.
Ja, je ziet op de voorkant zo'n ongeborene met een duimpje in zijn mond.
Ja, die heeft hij erin gestopt in het duimpje bij een overleden. Ja,
dan wordt het toch anders als je dat vertelt.
Ja, maar misschien vind ik nog wel. Kijk, dat is altijd zo. Als mensen beelden maken, elke fotograaf manipuleert het beeld ook. Daarom vind je het zo belangrijk wie de fotograaf is die jou gaat fotograferen. Dus misschien vind ik dat nog het minst kwalijke. Maar wat ik wel moeilijk vind, is dat die hele vrouw buiten beeld raakt. Dat die ongeborene bij Nilsson, die zweeft in een heelal tussen de sterren of zo.
Ja, ja, volgens mij heeft hij letterlijk een soort sterrenachtergrond gemaakt. Ja. En waarom wat is daar mis mee?
Het zou misschien niet zo erg zijn als het één keer gebeurt, maar in die hele geschiedenis van zwangerschap die ik heb onderzocht, is het elke keer weer raak dat het net lijkt alsof er twee personen zijn, die ongeboren als een kind of een ziel, en die vrouw die is even buiten beeld. Terwijl je kan ze ook als een eenheid zien, als een proces.
Dat is dus het maakt die vrouw als het ware een soort omhulsel, een drager. En het maakt het kind al meteen tot een heel klein mensje.
Ja, of in vroeger tijden een ziel. Ja. Maar als het kindje als het meteen een mensje is, heeft het ook meteen mensenrechten. En als het meteen mensenrechten heeft, dan moeten die door derden mee worden bewaakt.
Ja.
En dan, dat is net alsof die vrouw de rechten in de weg staat.
Maar is het dan geen zelfstandig wezentje wat daar in die buik zit?
Nou ja, als je naar de plaatjes kijkt, dan laat ik het anders zeggen. Je kunt zeggen dat het leven is. Er zit leven in zo'n buik. Maar dat is iets anders dan een leven hebben. Dus je kunt, er zijn dingen zijn in leven. Dat geldt ook voor een virus of een plant. En sommige mensen hebben een leven. En de filosofen hebben dat al eeuwenlang, ook de heilige Augustinus heeft dat onderscheiden van elkaar. En heeft gezegd, ja, zo'n vroege ongeborene is wel leven, maar heeft nog geen leven. Een vrouw wel, die heeft een leven.
Ja, wat is het verschil? Wanneer heb je dan een leven?
Zoals die hele oude denkers, zoals Augustinus en ook Dante het geformuleerd heeft, is dat een besef van eigen bestaan. Denkend een eigen idee hebben van je eigen bestaan.
Maar wanneer heb je dat? Een baby die net geboren is, die heeft dat ook nog niet.
Nee, die heeft dat ook nog niet. Nee.
Dus die heeft nog geen leven?
Nee, niet. Men noemt dat ook wel, in die tweede betekenis noemt dat bios. Dat hangt samen met biografie. En een pasgeboren heeft nog geen biografie.
Nee.
Ik heb wel gehoord dat kleuters tegenwoordig al hun cv moeten opstellen op school. Nou, dan hebben ze dus een biografie.
Ja, maar is dat botst wel tegen mijn gevoel op een bepaalde manier. Als een babytje er is, als het daar ligt in de wieg, dan heeft het toch een leven?
Ik denk dat het, heeft het een leven misschien. Het begint al snel de moederfiguur te herkennen, dan heeft het een leven. Ja. Maar het is natuurlijk heel erg moeilijk om daar zeker na de geboorte, precieze grenzen voor te stellen. Het heeft in ieder geval nog lang geen leven in de zin van dat het de rechten van een functionerend mens volgens de wet heeft. Dat duurt nog heel lang. Het blijft nog heel lang zo dat de ouders moeten beslissen, of de verzorgers, de opvoeders, hoe het leven van zo'n kind zich voltrekt.
Ja, ja. Een ander moment herinner ik me uit onze eigen zwangerschapsgeschiedenis was dat op een gegeven moment de vroedvrouw het kloppend hartje liet horen.
Ach ja.
Dat is een emotioneel moment.
Ja.
En dan denk ik, nu is het er.
Ja.
Maar het is er nog steeds niet, want het zit nog in de buik van de moeder.
Ja.
Tegenwoordig kunnen ze dat kloppend hartje al na 6 weken laten zien of horen, weet ik eigenlijk niet, met een echo. In mijn geval was dat nog niet zo, maar lieten ze dat na een paar maanden horen met een... Ja, wat is dat eigenlijk? Nee, misschien ook wel met een echo, toch wel, nu ik erover nadenk.
Ja, dat is de technologie van de echo, maar tegenwoordig kan het, dat is allemaal helemaal geavanceerd. En je kunt zelfs thuis apparatuur kopen ervoor. Dan kun je met je mobiele telefoon kun je het opnemen.
Ja.
Je schijnt het niet te vaak per dag te moeten doen. Maar ik check zoiets altijd op Marktplaats om te kijken hoe populair het is. En dan kun je ze natuurlijk weer tweedehands kopen. En dan zie je dat het populair is.
Ja. Maar is daar iets mis mee, met het laten horen van dat hartje?
Nee, natuurlijk niet. Dat is heel erg romantisch bij een gewenste zwangerschap. Maar het is wel een goed voorbeeld van wat we eerder bespraken, die verstrengeling van materiële technologie en talige technologie. Want de materiële technologie is de apparatuur die radiografische golven kan omzetten in iets wat wij kunnen gaan zien en horen. Dus het is echt de apparatuur die dat doet. En daardoor is, nou, dit is voor betalige technologie, is de betekenis van het woord hart veranderd. Want een hart was altijd iets wat zelfstandig bijvoorbeeld een mens in gang hield, de bloedsomloop regelde. Maar een ongeborene heeft geen zelfstandige bloedsomloop. Die kan helemaal niet zonder die hele vrouw die er aan zit. Dus dan zie je hier weer, we spreken van kloppend hartje, schrijf je die vrouw weg. Terwijl ze essentieel is voor het in stand houden van het wezentje dat zich aan het ontwikkelen is. Het kindje in wording.
Ja, dus dat kloppend hartje is niet zo onschuldig als het lijkt.
Niet bij ongewenste zwangerschap.
Nee. Nee, maar ook al wat ik in jouw boek lees, dat toen die technologie nog niet bestond, een paar eeuwen geleden, twee eeuwen geleden ook nog.
Ja, korter. Veel korter. Bestaat nog maar heel kort, die technologie. Ja. Jaren 80 van de vorige eeuw.
Nee, oké, die technologie, maar ook andere technologie. Ja, maar eigenlijk is die ook wel vrij kort. Ja. Dus dat mensen, vrouwen, vroeger maanstonden konden opwekken, terwijl ze dan eigenlijk bezig waren in de moderne taal om een miskraam op te wekken. Maar toen wisten ze dat nog niet, want ze wisten eigenlijk nog helemaal niet zeker dat ze zwanger waren.
Ja, daar gaat dat groene artikel onder andere over. Wat niet weten, wat niet deert. Er waren geen zwangerschapstests. Dus hoe wist jij waardoor jouw menstruatie uitbleef? Je kon hem ook opwekken.
Ja.
Dus dat, ja. En die zwangerschapstests, die hebben, dus weer zo'n voorbeeld van materiële technologie, die talige technologie. Want je heet veel eerder zwanger nu.
Ja, ja.
En dus die zwangerschapstests, die hebben grote voordelen gebracht. Maar dit heeft de vrijheid van vrouwen beknot.
Ja, ja. Ja, want de volgende vraag die ik wilde stellen is, kijk, dat beschrijf je mooi en ik zie dat ook voor me. Maar de vraag is dat erg?
Dan heb je weer die kwestie van die ongewenste zwangerschap. Toen in de jaren 70 vrouwen begonnen om zelf bij elkaar een menstruatie op te wekken, dat was een doe-het-zelf-methode, de vacuümmethode. Die komt niet uit de geneeskunde aanvankelijk, die komt van buiten de geneeskunde. Vrouwen deden dat onderling bij elkaar. Dan deden ze expres geen zwangerschapstest van tevoren, expres niet. Waarom niet? Omdat je anders later eventueel van een abortus beschuldigd kon worden, want dan had je geweten dat je zwanger was.
Hm.
Nou, dat laat zien dat zo'n test vrouwen ook in het gedrang heeft gebracht. En dat we nu samen met dat kloppende hartje zelfs de abortuspil, ik zou hem zo niet willen noemen. Goed, zelfs nu we eindelijk veilige kruiden hebben, eindelijk na eeuwen zoektocht, eindelijk een middeltje wat als je beslist niet zwanger wil zijn, een heel vroeg stadium stoppen. Dan heb je nu, is het al bewezen, want je hebt die test. En het kloppende hartje wordt dan in het geweer gebracht.
Ja, ja. Dan, en als je een kloppend hartje doodmaakt...
Ja, dat is dan een mensje doodmaken.
Ja, ja. En die pil waar je het over hebt, dat is de abortuspil die jij liever oorhangpil zou willen noemen.
Ja.
En je, ja. Wat is dat precies, die abortuspil? Dat is een pil die je kunt nemen in de eerste 12 weken van de zwangerschap.
Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie tot de 12e week, zonder dokter en eventueel zonder... ook maar een dokter in de buurt. Dus je kan zelf een eigen vertrouwde ander erbij houden.
Tot 3 maanden dus, ja.
De Wereldgezondheidsorganisatie zegt... dit verhoogt de autonomie van vrouwen enorm. Dus die streeft dat echt na. Die heeft op internet in alle talen daar voorlichtingsmateriaal over.
Ja.
In Nederland mag het sinds 2023... door een huisarts voorgeschreven worden tot de 9e week...
En waarom is dat? Waarom zijn wij zoveel strenger dan de Wereldgezondheidsorganisatie voorschrijft?
Ja, ik denk door dat in ons land de christelijke politiek nog zo machtig is.
Want eigenlijk is het nergens op gebaseerd.
Waar is het op? Ja, nergens op gebaseerd. Op hun overtuiging dat het al een kindje is.
Ja.
Of, nee, ze formuleren het ook wel eens anders. Dan zeggen ze, het is het beëindigen van beginnend leven. En dan zeg ik, dat klopt. Het is het beëindigen van beginnend leven.
Ja.
Maar dan gebruik je, dan verwar je eigenlijk het woord leven in de betekenis van er is iets levends met een leven hebben in de betekenis van bios. Filosofen onderscheiden zoe, ze gebruiken het woord zoe voor de eerste betekenis van het woord leven.
Ja.
Iets is in leven.
Ja.
En bios voor de betekenis van een leven hebben.
Ja, en is Nederland eigenlijk vrij uitzonderlijk dat wij zo afwijken van die richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie?
Of
weet je dat niet?
De landen variëren daar enorm in. Op dit moment is Ierland soepeler dan Nederland. Ierland notabene.
Ierland, ja.
Zeer, zeer katholiek. En in de VS is het ook op dit moment makkelijker, maar dat is de hele tijd wordt dat ook weer door conservatieve rechters aangevochten. Dus dat spant erom.
En waarom stel jij voor om het een allroundpil te gaan noemen?
Nou, omdat het woord abortus, dat is ooit in onze taal geslopen. Overigens pas vanaf 1880 ongeveer is abortus een Nederlands woord. Daarvoor was het doen misvallen van een vrouw of als vrouw hetzelfde je opwekken van de maand stonden, heette niet abortus. Dat woord is in onze taal gekomen als iets heel erg heftigs.
Ja.
Bij vaak ook een gevorderde zwangerschap. Dus dat kleeft er nog aan. Ik zelf had toen ik aan het boek begon ook eigenlijk nog niet door dat het... dacht ik ook er heel verkeerd over. En ik merk het nu in gesprekken met mensen. Die denken echt aan een kindje. En ja. Nou, dat zit dus heftig in dat woord abortus.
En dan komen we ook weer bij het begin, bij die foto's van Nilsson. Dan denk je dat
ja,
dat,
daar denk je aan.
Dat kindje,
ja,
dat wordt dan, ligt daar onschuldig
ja,
in die sterrenhemel. En dan komt er zo'n verschrikkelijke tang aan. Of
ja.
En die maakt daar bruut een eind aan.
Ja. Ja, dat is ook gefilmd. En toen de echo er net was, is er een zwangerschapsafbreking met echo's is er een filmpje van gemaakt. En dat filmpje is ook op Nederlandse tv uitgezonden. En dan zit er een commentaarstem bij dat het kindje in een hoekje van de baarmoeder probeert weg te kruipen en dat het schreeuwt. En die film heet ook De Stille Schreeuw. En daarom heet die Mars voor het leven, die is ook iets met, dan ben ik de term kwijt, niet stille
abortus.
Omgang, maar ook iets met stille.
De Mars voor het leven volgens mij.
De Mars voor, ja, maar er zit, wordt stil zit er ook ergens in.
Oké. Okay. Ja, maar daar zie je dan, dat is dus een voorbeeld van de kracht van woorden, van hoe dat werkt.
Ja, en weer die materiële technologie, want die echo was er net.
Ja.
En dan ineens verandert. Overigens, ja, je kan in een echo door echo's net zo goed zeggen. Moet je kijken, je ziet nog lang geen kindje.
Ja.
Maar het is geadopteerd door de mensen die naar binnen gehaald. Door de mensen die zeiden, kijk nou. En dat, weet je, ik snap de emotie. Een familielid van mij die stuurde mij pas een echo van haar zwangerschap. En dan denk ik ook, oh, wat leuk, wat geweldig en wat lief en mooi, er komt een kindje aan. Mm-hmm. Maar zij is blij met die zwangerschap, ze wil hem.
Ja, ja.
En daar ben ik mee blij.
Op bladzijde 100 van je boek kwam ik een zin...
Wacht even, mogen we even nog terug? Ja? Want je vroeg me eigenlijk iets waar ik nog geen antwoord op gegeven heb.
Ik ben het vergeten, wat vroeg ik?
Waarom ik de allround pil voorstel.
Ja, ja, inderdaad. Nou, heel goed.
Eén reden is dat eindelijk die lange geschiedenis rond is van vrouwen die altijd al zelf... zelfbeschikking over hun lijf wilden hebben en met kruiden bezig waren. Of met kopererts of met schimmels. Eindelijk hebben we een veilig middel, dus die geschiedenis is rond.
Ja.
Maar er is nog een belangrijke reden. Diezelfde stof kun je gebruiken als anticonceptiemiddel. En dan hoef je hem één keer per week te slikken, voor of nadat je seks hebt. Of, dus het is een voor- en een nabehoedsmiddel.
Okay.
Het heeft geen bijwerkingen, het kost helemaal niks. Dus het is rond de ovulatie. Dus allround pill, dacht ik, is mooier dan morning after pill.
Ja.
En een morning after pill kan maar een heel, heel kort nadat je seks hebt gehad. En Dit kan wat langer, eens in de week slikken.
Ja.
Nou, dus zoekend naar een andere term. En zelfs allround staat ook in het Nederlandse woordenboek. Dus het is een leenwoord bij ons, een officieel leenwoord.
Het is geen Latijn.
En geen Latijn, want Dat is de taal van de machtige kerk en de machtige wetenschap.
Ja. Heel goed. Nou, we gaan naar die kerk toe. Dat doe ik via het voorlezen van een zin uit jouw boek op bladzijde 100 die me trof. De hiermee samengevatte historische analyse, daar hebben we al een heleboel over de geschiedenis van de zwangerschap gelezen, vormde oorspronkelijk mijn derde hoofdstuk. Maar Nadat ik dit had afgerond, liet één specifieke vraag mij niet meer los. Waarom mocht het leven van een vrouw met een welkome maar gevaarlijke zwangerschap niet worden gered, terwijl een onvoldragen vrucht zonder haar toch ook niet overleeft? En die vraag heeft nogal gevolgen gehad, begrijp ik.
Ja, ik heb geprobeerd hem te negeren. En dat lukt me niet.
Waarom heb je geprobeerd om te negeren?
Ja, dat is lastig. En dit was al zo'n complex boek om te maken. Dan moet je daar ook nog induiken. Maar ja, het bleef knagen. En... Zal ik even vertellen wat de concrete aanleiding was?
Ja, graag.
Nou, dat was een casus in 1901 van een vooraanstaand hoogleraar gynaecologie, Hector Treub, die bij een vrouw geroepen was die 3 maanden zwanger was, maar zo erg aan zwangerschapsbraken leed, dat ze zou sterven als de zwangerschap niet zou worden afgebroken. Dus haar huisarts en de gynaecoloog adviseerden zwangerschap beëindigen. Mocht niet van de pastoor. Dus die vrouw is gestorven. Die is brakend en kotsmisselijk doodgegaan.
En waarom mocht dat niet van de bestuur?
Dat was precies de vraag. Waarom mocht dat nou niet? En In de historische literatuur die ik... Dus ik had wat literatuur die de casus beschreef. Daar stond ja, want de katholieke kerk en de ziel. Maar ja, dat was geen afdoende verklaring. En toen... Dus dat bleef maar nekken. Wat hebben ze nou met die ziel? En daar dieper induikend kwam ik erachter dat... pastoor van toen, die had die vrouw op het nippertje willen opensnijden zelf, om nog doopwater op het hoofdje van de nog levende vrucht. Dus moest op het blote hoofdje, want anders was de erfzonde niet weg.
En de pastoor wilde daarvoor zelf wel snijden.
Ja, en dat hebben pastoors dus heel erg veel gedaan. En ik kwam het tegen in katholieke instructieboeken tot in de jaren 50. Dat moest... En dan zei men wel, ja, dat is postmortem, die vrouw is dan al dood. Ja, maar zei je artsen, de dood is helemaal niet makkelijk vast te stellen. Het is niet voor niks sinds de begrafeniswet dat wij een overleden iemand nog 5 dagen boven de grond laten. En ja, als je nu als je de doodsprotocollen leest, hoe de dood moet worden vastgesteld, is heel complex. Ja. En dat zei de artsen al in de 17e eeuw, of nog eerder, van... Kijk nou uit, je snijdt een levende vrouw open. En dan nog bij zo'n vroege zwangerschap. Dat kindje overleeft nooit. Maar goed, volgens de katholieke overtuiging ging die ziel overleven. En als die dan met die erfzonde bij die hemelpoort aankwam, dan mocht hij de hemel niet in. En werd die vrouwen ook verteld, denk erom, jouw ongeborene zit voor eeuwig in het voorgeborgde. Dus die vrouwen smeekten zelf soms ook snij me open. Ja. Doop die vrucht.
Ja. Dit lijkt een beetje op het gesprek wat we aan het begin hadden over wanneer zit er nou, kun je zeggen dat een baby of een vrucht leven heeft. Ja. De katholieke kerk had het daar, die had hetzelfde soort problemen dan niet over het leven, maar wanneer heeft het een ziel?
Ja.
En daar hebben ze de oplossing voor gevonden. Ze hebben gewoon bepaald wanneer het een ziel heeft. Ik geloof na 3 dagen na de bevruchting.
Nou, het hebben ze steeds gedefinieerd en weer opnieuw gedefinieerd.
Ja. Dus in elk geval heel, heel snel.
Eigenlijk is het zodra de heilige zaadcel de eicel heeft geraakt, dan. En dan is het ook meteen, dan hebben dus mannen, want het waren altijd mannen, hè, mm-hmm. die dit soort dingen verzonnen en die dan macht hadden over een zwangere vrouw. Ze verloor vanaf het moment van zwangerschap het beetje autonomie wat vrouwen nog hadden. En dat was al niet zoveel.
Mm. En waarom was dat nou zo belangrijk dat je heel je hoofdstukken daar hebt moeten herschrijven?
Omdat ik anders dat hele stuk geschiedenis gemist zou hebben.
Dat kende jij niet toen je eraan begon?
Nou, bijna niemand kent dat. Nee. Ik ben wel historici tegengekomen die het hebben beschreven. Dus ik ben niet de enige. Maar dat is dan, ja, dat zijn historici onderling. En dan is het in het Engels en in landen die ver weg liggen.
Ja,
dan vertellen ze het elkaar.
Ja, ja. En het is zo gruwelijk dat je wel eens twijfelde van, gaan mensen me wel geloven als ik dit zeg?
Ja, ik kreeg in 1 recensie het verwijt dat ik te veel bewijs had aangevoerd.
Hoe kun je nou te veel bewijs? Het werd saai of zo.
Ja, blijkbaar. Maar ik dacht, nee, het is steeds iets nieuws. Want op een gegeven moment kwam ik erachter dat het ook in ziekenhuizen gebeurde. Bijvoorbeeld in een cholera-ziekenhuis. Hm. Er was een aparte zaal voor vrouwelijke cholera-patiënten. En die waren natuurlijk altijd aan de cholera gestorven. Dus dan kwam je er helemaal nooit achter. Nee. Want het was altijd wel die ziekte waardoor we. Terwijl bekend is van cholera dat iemand er erg dood uit kan zien, maar dan toch weer herstelt.
Ja. Ja. We schieten alweer erg op in de tijd. Ik wil nog even op dat wat ik in het begin zei terugkomen, zodat ik dat niet alleen maar aanstip. Feiten als bitterballen, om het maar even in 3 woorden samen te vatten.
Klinkt oneerbiedig, hè?
Ja, ja.
Maar ja.
Leg eens uit.
Nou ja, kijk, een feit is een eindresultaat van allerlei bewerkingen en ingrediënten.
Zegt de wetenschapsfilosoof.
Ja, en je doet wetenschappers tekort als je dat niet ziet. Hoe ontzettend veel werk er gaat zitten in het produceren van een feit.
Maar dit is wel grappig, want mijn romantische beeld van de wetenschap is, die feiten die liggen er al en wetenschappers onthullen die.
Ja, wat een naïef beeld. Alsof de werkelijkheid, dat kan helemaal niet. Ze kijken al met mensenogen en mensenbreinen. Een zeearend ziet de zee heel anders dan een mens. Dus je begint, en een laboratoriumwetenschapper ziet de wereld heel anders dan een historicus. Dus het is ook al welke wetenschap.
Ja. Ja, je zegt een naïef beeld, maar volgens mij is dat wel het beeld wat de wetenschap uitdraagt.
Ja, dat heeft wetenschap zelf ook uitgedragen, omdat ze bang zijn voor sceptische buitenstaanders. Maar ik zeg, overigens ben ik niet de enige, dit is ook filosofie van Bruno Latour, die is daar als eerste mee begonnen. Mm-hmm. Je doet die wetenschappers meer recht als je er open over bent dat het heel veel werk heeft gekost en vol goed denkwerk zit. Als het goed denkwerk is, dan doe je ze recht. Net als een kok. Als jij een bord eten in een restaurant gewoon gaat zitten opeten zonder ergens over na te denken. Of zelfs maar een bitterbal. Eigenlijk roep ik op van, kijk nou eens naar die bitterbal. En denk nou eens 2 minuten of 1 minuut na over hoe dat ding tot stand gekomen is. Dan kom je bij velden met koeien uit, bij vrachtwagens, bij graanvelden, bij boeren, bij van vervoersbedrijven, de kartonindustrie.
Je zal hem maar helemaal
voor
zelf moeten maken.
Mooie, ja. En ik nam de bitterbal omdat hij zo mooi afgerond is. Hij is keurig afgerond, zit in een korstje. Nou, zo krijgen wij de feiten opgediend. Kant en klare feiten. Maar ja, daar is zoveel werk in gaan zitten. Geldt ook voor mijn boek, hè. Overigens, dat wat ik vertel bestaat ook uit ingrediënten. Maar ik heb er naar gestreefd. Ik wil er open over zijn, want ik vind het ondemocratisch als het niet open is.
Ja. Dus je kunt over jouw schouder meekijken. Je kunt naar jouw bronnen kijken.
Helemaal. Mensen zeggen het is een dik boek, maar het komt voor een groot deel door de alle voetnoten met links erin in de elektronische versie. Ja. Klik maar door, zie je het zelf.
Nou, ik snap wat je zegt. Maar het heeft ook een gevaar in zich, denk ik, in deze tijd, waarin feiten of wetenschap is ook maar een mening, waarin allerlei soort onzin zich gemakkelijk verspreidt via internet. Ben je niet bang door feiten zo te ontleden, zo te zeggen, te vergelijken met een bitterbal, met een gerecht, dat je die stroming voedt?
Juist niet, want zeggen wetenschap is ook maar een mening, dat is ook maar een mening. Dat zo plat blunt te zeggen. Terwijl als een onderzoeker trots kan zijn, omdat ze haar werk goed gedaan heeft, dan kan ze uitgenodigd worden. U zegt het armoedecijfer is zoveel procent van de Nederlandse bevolking. Wat was uw definitie van armoede? Het Sociaal Cultureel Planbureau zet dat prachtig op een rij op de website. Helemaal. Wat hebben we als armoede gedefinieerd? Hoe hebben we dit onderzocht? Voorkomen open, voorkomen democratisch. Ja. Kijk, en dan zie je het verschil tussen mensen die maar lopen te roepen op straat en mensen die verantwoording afleggen en goed hebben nagedacht.
Dus het feit dat feiten, het feit dat feiten feiten zijn en dat ze gemaakt zijn, maakt ze niet minder waard.
Nee, het woord feit komt ook van maaksel, van het Latijnse facere. Het is een eindproduct, het is iets wat gemaakt is. En je hebt flutbitterballen en je hebt hele goede bitterballen. Laat maar zien die ingrediënten. Bij voedsel moeten de ingrediënten op de verpakking staan. Ja. Nou, dat kan bij feiten van wetenschappers ook.
Ja, ja. Oké, dankjewel. Je hebt dit boek geschreven na je pensioen, hè? Want je bent gepensioneerd als hoogleraar. Maakt dat nog iets uit eigenlijk, dat je niet meer schrijft terwijl je aan de universiteit bent?
Ik mocht de tijd nemen.
Mag je dat aan de universiteit niet?
Nee, dan? Dat begrijp ik wel, dat kan ook niet. Daar had ik dat ene draadje bij die vraag van waarom mocht die vrouw niet worden gered. Dat had ik echt moeten laten liggen. Dat had niet, zo'n boek maken, dat kan al niet aan de universiteit. Dat kan echt niet.
Hoezo? Er verschijnen toch wel dikke boeken aan de universiteit?
Ik hoor dat zelfs historici tegenwoordig in korte artikelen in Engels moeten communiceren.
En dat heeft dan te maken met publicatiedruk? Of?
En met gewoontes. Ik schreef nog boeken. Ik publiceerde eerst in het Engels vroeger. Korte artikelen in het Engels. En toen dacht ik, ja, dit is niet waar ik mijn beste talent in kan stoppen. En ik vond het Nederlandse, de Nederlandse belastingbetaler kreeg die kennis helemaal niet terug. Want het ging allemaal naar Amerika. Dus ik ben eigenwijs geweest. Ik ben weer een boek in Nederlands gaan schrijven.
Zou dat niet gemogen hebben als je...
Nee, dat mocht absoluut niet. Dat heb ik... Nee, dat vond men heel erg lastig. Dat vond men... Dit kan geen wetenschap heten.
Ja. Dus je bent ook een soort van bevrijd na je pensioen.
Dan is het wat past bij mijn karakter. Hè? Ik ben zo'n mol. Ik moet door kunnen blijven graven. En dat mocht dan niet. Dan riepen ze me naar boven de molshoop uit. En nu kon ik gewoon lekker doorgaan.
Ja, en dit, hier heb je lang aan gewerkt, hè?
Ja, hier heb ik echt heel hard.
4 jaar las ik ergens.
Ja, eigenlijk 5 jaar. Maar dat komt omdat ik op een gegeven moment ben gaan denken, het wordt alleen maar een boek over zwangerschap. Dus toen was ik al een jaar kwijt aan andere onderwerpen. Andere klassificatiekwesties.
Ja, wat was in het begin de bedoeling om het veel breder te onderzoeken?
Ja, nou, ik begon met het biologische soortbegrip. Hoe klassificeren? Alleen al ons onderscheid mens en dier. Ja, dat dient ons lekker. Daardoor mogen we met dieren doen waarvoor je met mensen in de gevangenis zou belanden. En toen had ik een diepzeedier gevolgd, die steeds anders geclassificeerd werd. Dat is heel leuk diepzeedier. Maar ja, dat ligt op de kastplank nu, dat onderzoek. Dat was af.
Nou, misschien een volgend boek. Trudy, dankjewel voor je mooie boek, voor dit gesprek.
Ook bedankt.
En voor het artikel in De Groene deze week. Wat staat er nog meer in De Groene? Een portret van Kemal Kiric Daroglu. Nou, ik heb het er in 1 keer uitgekregen. De uitdager bij de Turkse verkiezingen van aanstaande zondag. Gaat deze man de Turkse democratie redden, is de belangrijkste vraag. De kans dat hij wint is er. Nu zelfs de Koerden in grote getale op hem gaan stemmen. Dat wordt spannend zondag. Daarnaast een schokkend onderzoek van de onderzoeksjournalisten van Investico. Veel scholen, kinderdagverblijven, sportvelden en verzorgingshuizen liggen te dicht bij drukke wegen. En waardoor bijvoorbeeld 100.000 kinderen te veel van het kankerverwekkende fijnstof inademen. Dat kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl. Daar wordt u uitgelegd hoe u 10 weken de Groene kunt krijgen voor 15 euro. Groene.nl. Wilt u reageren op de podcast, dan kan dat via de mail. Ons adres is podcast@groene.nl. Volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van de Groene Amsterdammer. Uw gastheer is dan Stefan Sanders. Ik ben er over 3 weken weer. Deze week werd de podcast gemaakt door Noah Fuchs, Anna Stibbe en Kees van der Bos. En de muziek is de Tune for N van Paul van Kemenade.